Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Het is het eerste vers van de 116e psalm. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het boek Jona, zijn profetieën, en dan van het tweede hoofdstuk, maar we beginnen al bij de laatste versen van hoofdstuk 1. Dus Jona 1 vanaf vers 15 en het tweede hoofdstuk, dat loopt tot en met vers 10. Nog vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Jona 1 vanaf het 15e vers en Jona 2. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. En dies vreesden de mannen den Heere met grote vrezen. En zij slachten den Heere slachtoffer en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van den vis en 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot den Heere zijn God uit het ingewand van den vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot den Heere. En hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom ontving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik den tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan den Heere. En mijn gebed kwam tot u in een tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlatende hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met een stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot een vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover.
Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, gij heilige en hoog verheven majesteit, die tot de zeeën en de winden spreekt en zij gehoorzamen, die tot de vis spreekt en hij luistert, en die tot mensen, ja zelfs uw kinderen, uw knechten spreekt. En wat zijn we wederspannig als een Jona. Elke keer weer. En toch mogen we naderen voor u in het gebed. O, doe ons dan nog niet weg van voor uw ogen. Dat hebben we verdiend. Maar hoor ons zoals ook een Jona gehoord heeft in de vis. Als zijn geroep naar boven gaat, alles verzondigt, maar toch een genadig God. Heere, dat is toch de grote boodschap die u meegeeft in dat boek van de profeet Jona. Dat u een barmhartig en een genadig God bent voor zondige mensen. O, hoor ons dan niet omdat er een reden in ons is, maar hoor ons dan. Omwille vanwege wie gij zijt. Als we dan onze zorgen en noden voor u neerleggen. Hoor ons dan. En als u straks tot ons spreekt in de prediking. O, geef dan een geopend hart. En geef het werk van uw Heilige Geest. Opdat uw woord kracht mag doen. Bij jongen, bij ouden. U weet wat we allen van nodig hebben, hoe het leeft in ons hart. En dan zijn we steilen diep afhankelijk van dat bloed van Christus, toegepast door uw geest. O, doe dat dan nog, tot verheerlijking van uw grote naam. O, dat ook vanmiddag mag blijken hoe langmoedig en hoe barmhartig u bent voor zondige mensen. In Nineveh hebben ze zich bekeerd. En Heer, als u ons overlaat aan onszelf, dan zal het Tyrus en Sidon en Nineveh straks verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan ons. Maar geef toch die ware bekering. En dat we op uw stem zouden acht geven. Open ons hart. En Heere, dan brengen we ook alle vragen naar u, zegt u toch zelf, werp al uw bekommernis op mij. En zijn vanmorgen de voorbeden gedaan in de gemeente. Mogen we toch ook opnieuw de noden neerleggen, waarvan de sommigen zo groot zijn, hoe we niet weten hoe het verder moet. O, geef dan, Heer, in de grootste smarten blijven onze harten op de Heere gerust, dat u het nooit verkeerd doet, als een Jona ons in uw handen overgeven. O, zelfs al betekent dat onze ondergang. Maar toen waren er voor Jona van onder eeuwige armen. O, dat we ons in dat vertrouwen toch daarop gerust zouden neerleggen. Wees dan te midden van alle zorgen, van alle verdriet, van alle moeite, in het bijzonder ook in deze tijd, ook als uw huis maar zo klein beetje gevuld is. Mochten onze schuld daarvan belijden. Niet de wereld, maar ik. Ik heb tegen u gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw heilig ogen. En breng ons tot bekering, maar neem ook al die moeite en die zorgen weg. Geef kracht en wijsheid daarin. Bijzonder ook, Heer, het bruidspaar dat deze week hoopt te huwen. Wat zijn de vele onzekerheden, wat zijn de veel vragen. Mocht ze het oog maar op u slaan, Heere, niet waarom, maar waartoe. Mocht het juist samen ook aan u verbinden. Heere, wilt u ook zijn met de toekomst van uw kerk. En bijzonder ook als dat teken zal getoond worden dat u heeft ingesteld om nieuwelingen aan uw gemeente toe te voegen. Dan zal straks, Heere, dat sacrament van de doop worden bediend aan Jonathan. Dan zet u toch een eed, een belofte doet u toch op uw woord. Dat u de zonden afwast voor een ieder die tot u komt. O, dat u zulken toevoegt tot uw kerk. Zou u dat ook in waarheid in het hart willen schenken aan deze jongen, geboren. Toch niet om verloren te gaan, maar om behouden te worden. Zou u dat ook willen schenken? Dat hij u mag zoeken, ja, zou u hem opnieuw geboren willen doen worden. En geef ook de ouders alles wat nodig is in de opvoeding, samen met hun andere kinderen. Want dat is toch de taak die u hen op de schouders gelegd heeft. Om hun kinderen in de vreze des Heren op te voeden. En er ontbreekt aan onze kant nu alles aan. Maar geef dan toch zicht op dat teken, die belofte die u zelf gegeven hebt. O, dan is er in ons niets te vinden, maar dan is nu alles, alles bij u te verkrijgen. Niet alleen de betaling van de schuld waar uw zoon voor geleden heeft, maar heeft ook de wet vervuld. Hij heeft gebeden voor biddelozen. Hij is gewillig gekomen voor willozen. Hij is de wijsheid voor onwijze en dwazen. O, dan is in hem toch alles te vinden. Betoon dan zo uw volkomenheid, nu en ook in de toekomst. En niet alleen bij deze ouders, maar zo zijn er toch vele ouders, Heer, en u kent alle moeite en strijd, ook in deze tijd, waarin de invloed van de wereld zo groot is, waarin Satan ons hart zo weet te bereiken, en in een tijd waarin de kerk zo op afstand dreigt te komen te staan. Maar Heer, u kunt toch verbinden door woord en geest. O, gedenk aan onze jonge mensen. Gedenk zo de toekomst van de kerk. En bouw nog uit deze jonge mens uw gemeente. Gedenk ook die gezinnen waar de kinderzegen niet gekomen is. Of waar we niet tot een gezin gekomen zijn, maar alleen gaan. U kent de vragen, de raadsels. O, zou het u toch met uzelf willen vervullen, gehoorzaamheid willen geven om achter u aan te komen. En zult u het eeuwig wel maken. O, hoor ons zo. Gedenk ook uw woord als dat uit mag gaan. Op deze plaats, gedenk uw knecht, geef hem alles wat nodig is. Maar al uw knechten die uitgaan, de ouderlingen in de leesdiensten, de evangelisten, de zendingsvelden, ook onder het volk der Joden. Het gaat toch om uw naam, om uw koninkrijk. O, dan leggen we die zaak toch in uw handen neer. Gedenk ook onze overheid. Te midden van alle moeilijke beslissingen, geef ze wijsheid, maar bovenal de erkenning dat zonder uw zegen er geen vrucht te verwachten is, te vergeefs. Dat huis gebouwd, ze uw zegen niet schenkt. Gedenk ook de kerkenraden, onze scholen, voor alle moeilijke beslissingen die ze te nemen hebben, mocht het zijn met het oog op u. En wees ons zo genadig, en dat dit alles toch ons mocht leiden op die plaats waar we behoren te zijn. De wereld vaarwel zeggen en u aanhangen. Uw Zoon Jezus Christus benodigen. Schenk dat uit genade, onverdiend. Maar dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met u lezen het formulier om de heilige doop aan de kinderen van de gemeente te bedienen. De hoofdsom, de samenvatting, de kern van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser hart, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan verzoeken de doophouders op te staan en antwoord te geven op drie vragen. Geliefde in de Heere Christus. Je hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem, de doop, tot dat einde met dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, dat gij niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te doen en te helpen, te onderwijzen en te doen, onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Kodde, moeder Kodde? Gaat u maar zitten. Doophouders, ik wil vast met u vooruitblikken op de preek. Jona. Teken van Jona. Het teken van de doop is eigenlijk hetzelfde als het teken van Jona. Maar het teken van Jona was een profetie vooruit. Het teken van de doop blikt terug. De Heer Jezus, hij zegt dat. Hij zegt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden: dit ongelovige slacht zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jonas de profeet, die 3 dagen en 3 nachten in de vis was. En dan wijst hij op zijn eigen leven. Eigenlijk de hele profetie van Jona is de profetie die we terugvinden, is het teken wat we terugvinden in de doop, in het doopwater. Waarom dan? Wel, Jona, als we het straks zien, schuldige aangewezen. Overboord geworpen, moest het oordeel in. Daar is Jona weggezonken in de diepte van de zee. Daar is Jona in die vis gekomen. Voor Gods rechterstoel gedaagd. Waar hij heeft in benauwdheid uit gaan roepen. Maar daar heeft Jona iets gevoeld van die straf die nou op de zonde volgt. Maar Jona mocht ook door die vis weer uitgespuwd worden. Daar heeft hij het leven weer mogen aanschouwen. En nu zegt de Heer Jezus, het teken van Jona: meer dan Jona is hier. Want Christus is nu in plaats van een zondaar. Maar die gang is hij gegaan. Heeft hij die schuld op zich genomen. Hij is als een schuldige aangewezen. Hij is daar die vis ingegaan. Daar het graf ingegaan, de dood ingegaan, om nu ook weer door de aarde, ach, ik zou zeggen uitgespuugd te worden, nee, met eer en heerlijkheid, mocht hij dat graf verlaten, die steen weggewenteld. En wijst daar de doop nou ook niet op. Wij doen de doop met besprenkeling, wijst op de afwassing van de zonde, schoonmaken, maar het ook de doop, is ook het bad van de wedergeboorte, het teken. Onder te gaan in dat water. En nu weer boven te komen. We hebben het net ook in het formulier gelezen. Moet hier ergens staan. Dat wij nu met Christus gemeenschap hebben in zijn dood. En gemeenschap hebben in zijn opstanding. Het teken van Jona. Dat wijst ons op de zaligmaker. die in plaats van zondaren gekomen is, om uw volkomen verzoening te werken. Het teken van de doop, dat wijst op zijn bloed. En dan bevestigt de Heer, die verzegeld had straks aan het hoofdje van jullie zoon. Heeft hij ook in de andere kinderen gedaan, heeft hij ook bij jullie gedaan, in de gemeente gedaan. En waarom zegt de Heer dat? Dan zweert hij dat nu in ieder die in hem gelooft, die nu zijn zonde op Christus mag wenden, dat nou voor die ieder is hij nu ondergegaan, maar heeft ook het leven verworven. Nu eeuwig hem groot te mogen maken, de zonde afgewassen, in een nieuw leven te wandelen. Wat is dan eigenlijk onmogelijk om onbekeerd te blijven? Als de Heer zoveel goede tierenheden geeft, de Heer geven maar. Voor u en voor de gemeente, voor jullie kindje als het ouder is, terug te kijken. En als dat water zien, om daar nu in te zien die vergevende kracht, die almachtige werking van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat geven de Heer. Terwijl jullie zoon zou worden binnengebracht, gaan we zingen uit Psalm 105, het vijfde vers. En na het amen van de doop zingen we staande uit Psalm 134, het derde vers, dat is Heere zegen op uw daal. Dus nu eerst Psalm 105, vers 5 en daarna 134, vers 3. Jonathan Jacob, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Laten we deze doopbediening met dankzegging eindigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enig geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Denk aan U, o God in het klagen, uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leeddoek Hermon wagen, kroep van het klein gebergte U aan. En wat er verder volgt, Psalm 42 en daarvan het vierde vers. En we herinneren u op dit moment aan de collecten die zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegave overmaken en de Heere zegene u en uw gave. 42, het vierde vers. Liefde gemeente, met de hulp des Heren willen we met u stilstaan bij het gedeelte dat u is voorgelezen. De geschiedenis van Jona. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Met name wil ik met u stilstaan bij het vierde vers. Jona 2, vers 4. En ik, dat is Jona, en ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Teken van Jona, hadden we al gezegd. Zouden we het over hebben? Teken van Jona. Wat betekent nu deze geschiedenis? Drie gedachten. De schuld aangewezen. Het oordeel voltrokken. De verlossing gezien. Teken van Jona. De schuld aangewezen. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 1. Bijvoorbeeld vers 7. En het lot viel op Jona. Daar is Jona. Door de goddelijke raad aangewezen als de schuldige. En daarop voltrekt zich het oordeel. Dan gaat Jona de diepte in. En lezen in vers 4. Hoe hij dat oordeel ondergaat. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Dat is dat oordeel. Uitgestoten van voor Gods ogen. Maar hij mag ook de verlossing zien. Tweede gedeelte van vers 4. Nochtans zal ik de tempel, uw heiligheid, weder aanschouwen. Dus het teken van Jona, dat gaat over de schuld die wordt aangewezen. Het oordeel dat wordt voltrokken en de verlossing die wordt gezien. Ja, jongens en meisjes, de geschiedenis van Jona is jullie wel bekend. We kijken in onze eerste gedachte even terug op de geschiedenis, dat eerste hoofdstuk, waar Jona werd aangewezen als de schuldige. Maar laten we dat nu eens doen in gedachte, dat wij er als het ware bijstaan als een van die scheepslieden. Een van die heidenen. Die staan daar, die mannen. In die brullende storm. Dat schip dat kraakt. Het dacht te breken. Oh, elk ogenblik kan dat schip vergaan. Hoe moet dat nu toch verder met dat schip? We zijn verloren. Er staat dat die stoere mannen die wel wat gewend waren op zee. Dat die vreesden. Het was een ontzaglijke storm. En er kwam iets bij. Ze voelden, dit is geen gewone storm. Deze storm is speciaal van de goden ons opgelegd. Omdat er een zonde aan boord is. Dat hebben ze gevoeld. Daarom willen ze weten wie de schuldige is. Hoe zullen ze daar gestaan hebben? Ik denk met een sprekend geweten. Daar staat die ruwe zeebonk met zijn tatoeages. Die zo grof in de mond kan zijn. En de dader die die overal uithaalt. Al gij geeft om God nog gebod, maar nu wel. Daar met die donkere lucht, waar de wind door het tuigen giert. En waar die bliksemstralen teken van Gods oordeel niet van de lucht is. Daar staat hij te vrezen, hij vreest. Komt omdat zijn hart spreekt. Wij zeggen dat ook wel eens, hè? Waarom schrik je? Zeker een slecht geweten. Zijn geweten gaat spreken. Voor al die dingen die hij gedaan heeft. En dan wordt het lot geworpen. Wie zou het lot vallen? Op die? Op Jona? Nee, op Jona niet. Dat is zo net een man. Daar zal dat lot niet op vallen. Zo is voort. Zou op mij kunnen vallen. Toch? Ik ben ook schuldig. Ziet u zo? Zo staan ze daar. En ze voelen het. Goden zijn vertoornd. Het oordeel zal volgen op de schuldige. En ik ben schuldig. Wat een meevaller. Als dat lot aan hem voorbij gaat. En als dat lot dan op een ander valt. Op die vreemdeling, op die Jona. Nooit gedacht. Maar die Jona. In zijn ogen misschien wel onschuldig. Die wordt aangewezen als de schuldige. O gelukkig, ik ben schuldig. Maar een ander aangewezen. Voelt u de prediking? Hoor u het, jongens en meisjes, wat daar eigenlijk gebeurt? Een schuldige die eigenlijk door de golven verzwolgen had moeten worden. Vanwege zijn zonde. Dan wordt er iemand anders aangewezen. Mag ik dat ze met hoofdletters schrijven? Iemand anders? Bent u ook zo'n schuldige in de storm? Gods oordelen, of vanwege uw zonde, de hele coronacrisis, vanwege uw zonde, dan zou ik moeten worden aangewezen. Maar er wordt er een ander aangewezen. O, dan mag het klinken, ik voor u. Jona, die geeft zich daar voor de scheepslieden, dat zij behouden worden. Ik voor u, dat gij anders de dood had moeten sterven, de eeuwige dood. Zo staan daar die scheepslieden. O, dat zien ze, het stormt nog steeds. Maar het aanwijzen van die schuldige is nog niet voorbij. Wat doen die scheepslieden? O, dan gooien we Jona maar overboord. Nee. Nee, dan gaan ze werken. Werken om te behouden. Dat is ook zo kenmerkend. Ook voor een zondaar die de schuld krijgt aangewezen. Tegen een goeddoend God gezondigd. Zo iemand gaat er alles aan doen om het weer goed te maken met die God. Die gaat zijn leven beter, die gaat bidden, die gaat Bijbel lezen. Is niet verkeerd hoor. Maar ik kan er God niet mee ontmoeten. Die storm die blijft. Dat oordeel van God, dat is daarmee niet over. Nee, dat wordt des te heviger. O, elk ogenblik zal dat schip ondergaan. En dan die prediking. Werp mij in de zee. Offer mij. Ik voor u. O, scheepslieden, laat dat toch los. En geef toch die Jona over. Kent u die strijd in uw leven? O, maar proberen te behouden, te blijven voor God, uw leven te beteren. Maar dan wordt daar een offer gepredikt. Jona mocht dat ook prediken. Dat offer gepredikt, dat er nu volkomen verzoening is. In dat bloed van dat grote offerlam. O, hij zal overboord gaan. Hij zal in die golven gaan van Gods toorn. Opdat nu schuldige zondaren behouden kunnen worden. En jullie begrijpen wel, jongens en meisjes, de vergelijking gaat niet helemaal op. Want Jona was niet onschuldig. Hij was de grootste zondaar aan boord. Veel meer dan die ruwe zeebonk. Is dat ook al geleerd, de grootste zondaar te zijn? Alles wat die ruwe zeebonk uitleeft, leeft ook in mijn hart. Maar meer. Altijd dat evangelie verworpen. Die genade, dat bloed van Christus vertreden. Tegen de liefde Gods gezondigd. O, dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. Dan u lieden. De heer Jona was een grote zondaar. En de Heer Jezus, zonder zonde. En toch de meerdere Jona. O, veel hoger en meerder. En mag ik het zo zeggen. De zonden die Christus op zijn schouders droeg, die waren nog meer dan die van Jona. Maar het waren niet zijn eigen zonden. Maar hij was beladen met de zonde, met al de schuld van zijn volk. En zo staat die meerdere Jona dan. En moet die meerdere Jona overboord. Weet je wat nou zo'n aangrijpend vers is? Kan je toch niet met droge ogen lezen? Toen namen zij Jona, het 15e vers, op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Daar verdwijnt Jona in de golven. En op hetzelfde moment is de wind weg. De zee is vlak. En de meerdere Jona. O, daar aan het kruis, daar hing hij in die uiterste duisternis van Gods verlatenheid. Daar heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. Toen zij gestorven. En op dat moment stond de zee van Gods toren stil. Van haar verbolgenheid. Daar is Gods gramschap over de zonde gestild. Omdat het offer heeft hij genoegen meegenomen. O, zijn eigen zoon heeft volkomen genoeg gedaan. Voor al de zonde. Ja, dat bloed, dat is overvloediglijk genoegzaam. Meer dan genoeg. Voor de zonde van de gehele wereld. Daar wijst dat doopwater op, dat bloed. Overvloediglijk genoegzaam. Voor al de zonden. De erfzonde, de dadelijke zonde. Dat bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt. Van alle zonden. Door dat offer. Is Gods gramschap geblust. Daar staan die zeelui, dat is wat geweest. Het offer aangewezen. Werd mij in de zee voor uw behoudenis. Ze hebben het gedaan. De zee stil. Ontzetting. Dies vreesden die mannen. Een grote vrees. Oh, nog meer vrezen komt er op die mannen. Beslag. Dan is het toch die grote, die heilige God. Die schepper van hemel en aarde. Die alles bestuurt en regeert. En ontzettend. Dat hij nu. Ja, pas genoegen neemt. Als het offer betaald is. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Maar als die schuld dan ook betaald is. Dan is zijn gramschap voorbij. Wat denkt u? Die mannen hebben de Heere geofferd. Zou dat oprecht zijn of niet? Het staat er niet. Misschien hebben die mannen dat wel gedaan en zijn ze verder geleefd. En toch, ik moet ook denken aan die mannen van Nineveh. Ja, die hebben zich ook bekeerd. Maar later is gebleken dat ze doorgegaan zijn in de zonde. Oh, het was geen echte bekering. Het was een volksbekering. En toch zegt de Heer Jezus. Dat er straks mannen uit Nineveh zullen zijn die in het oordeel zullen staan. En die mede veroordelen zullen. Oh, die staan aan de kant van Christus. Daar zijn Ninevieten geweest. Die hebben toch waarachtig geloofd in die God. Ik denk, gemeente, dat er hier aan boord van het schip ook gestaan hebben. Die hebben iets mogen zien van dat offer dat over het boord gaat. Die hebben iets mogen zien dat nu God zelf een lam ten brandoffer zou voorzien. En dat er nu in hem, in dat offer, ook voor hun zonde, vergeving is. U begrijpt, we laten dat rusten. Maar wel deze vraag. Heeft u dat wel eens gezien? Dat offer van die ene. Dat daar nu volkomen verzoening is. Heeft uw oog al eens op dat offer doen staren? Als de Heer tevreden met zijn Zoon. Als u op dat Zoon zijn Zoon mag zien en dat mag geloven. Daarin geborgen, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. De schuld aangewezen. De schuldige geofferd. Want de schuld moest betaald. Dan wordt het oordeel voltrokken. Onze tweede gedachte. Wat letten we nu eens op Jona? Jona gaat dan overboord. En dan denken we misschien, jongens en meisjes, nou kijk, dan gaat Jona overboord en dan was daar die vis en toen was Jona gered. Maar dan vergeten we iets. Laten we nu eens proberen na te denken wat er met Jona is gebeurd. Jona gaat overboord, hij is schuldig. Hij heeft mogen buigen onder Gods recht. Oh, dan was het voor hem verloren. Tegen God gezondigd. Hem ongehoorzaam geweest. Zwaar heeft hij Gods wetten overtreden. Een knecht en een kind des Heer. Gods gramschap zo zichtbaar geworden. Heeft hij moeten zeggen, Heer, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En heeft hij ingewilligd met het oordeel van de Heer. Is hij mee eens geworden. Dan gaat hij overboord, dan is toch eeuwig kwijt. Daarom komt een mens daar zo moeilijk. Om te buigen onder Gods oordeel. Dat is alles verloren, hebben we de eeuwige dood verdiend. En daar zeggen we dan amen op. En dan zinkt Jona weg. In die diepte der zee, in de golven van Gods toorn. Het heeft hij verdiend. Dat verderf. En dan komt daar die grote vis. Een walvis staat er in het Nieuwe Testament. Dat betekent ook grote vis. Wat voor vis het precies geweest is, dat doet er ook niet toe. Maar die slokt Jona op. En denkt u dan dat Jona toen gedacht heeft, nu ben ik gered? Nee, integendeel. Jona heeft dat gezien, daar komt een groot monster. En dat monster dat verslindt me, dat verscheurt me, nou is het voor eeuwig kwijt. En dan komt hij in die ingewanden van de vis. En wat is er in die ingewanden van de vis? Wel, daar is verrotting, daar is stank, daar is verstikking. O Jona, hij ervaart dat ik ben in het graf gekomen. En dat om eigen schuld in het water geworpen, opgeslokt door een monster. En ik ben nu in het graf, hij zegt dat ook. Dat in het graf is. Daar heeft Jood de dood, de eeuwige dood voor ogen gezien. En dan gaat hij naar het hart der zeeën. De baren en de golven gaan over hem heen. En kijk maar, het staat ook in vers 2. Uit mijn benauwdheid. Ziet u dat Jonathan benauwd heeft gehad? Ja, benauwd naar het lichaam. Maar bovenal benauwd naar zijn ziel. Nee, Jona wist daar niet dat hij gered was door die vis. Jona heeft daar geroepen vanuit de benauwdheid. Heere, red mij, want ik verga. En hij weet als het ergste dat is om eigen schuld. Hij kan iets tegen de Heere inbrengen, want de Heere doet recht. Hij kan de Heere niets onrechts toeschrijven. Dan kan de Heere het niet meer verkeerd doen op die plek. Hij zegt het, want gij hebt mij geworpen. Niet de storm, niet de zeelieden. Nee, gij hebt dat gedaan, Heer. Al uw golven, al uw baren, al uw toren is over mij heen gegaan. Over mij. En dan het vierde vers, ons tekstvers. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Kijk, dat is zielspraktijk geworden bij Jona. Uitgestoten van voor uw ogen. Wat betekent dat? Dat betekent, zoals een vader wel eens kan zeggen tegen zijn kind. Ga uit mijn ogen. Ik wil je niet meer zien. Zoveel kwaad gedaan. Ach, dat is dan misschien voor een tijd. Dat is wat hopen. Maar zo zal het toch eeuwig zijn. Tegen God gezondigd. Dan zal het straks zijn. Ga uit mijn ogen. Ga weg van mij. Gij vervloekte. In het eeuwige vuur. Om nooit meer Gods ogen te kunnen zien. Nooit meer zijn gunsten aanschouwen. Nooit meer zijn lieflijk licht te zien. Nooit meer hem, met hem omgang te kunnen hebben. Nooit meer goed van hem te kunnen spreken. Maar altijd van hem gescheiden te moeten zijn. Dat zegt Jona hier. O, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En dat om eigen schuld. Hij gevoelde Gods toorn. Hij gevoelde die verschrikking. Die verrotting, die stank, dat graf. En hij had geen ander beeld voor ogen dat hij daar eeuwig in zou moeten omkomen. God storen. Uitgestoten van zijn ogen. Dat is eigenlijk de hel toch. Nee, Jona was hier nog niet in de hel. Maar heeft hij wel indrukken gekregen. Want van Gods ogen uitgestoten te zijn. Dat is toch te hel. Of vindt u dat niet zo erg? Nooit meer iets van God te horen. Altijd van hem. Altijd hem kwijt te zijn. Misschien kijkt u er wel naar uit. Maar het is te hel. Gods kinderen leren er iets van. Want die zijn die God lief gaan krijgen. Hem dan nooit meer te zien. Zo smartelijk verdriet. En omgekeerd, wat is nu de hemel? Dat is niet die plaats waar we zonder tranen mogen zijn en waar we kunnen doen waar we zin in hebben. En waar eigenlijk God ontbreekt. Nee, dat is die plaats. Ja, dan mogen we doen waar we zin in hebben. Maar Gods kinderen mogen daar eeuwig de Heere groot maken. Maar er is de Heere in zijn gunst, in zijn vriendelijk licht. Dan mag het hier op aarde ook wel eens een hemel zijn. Als ze daar die indrukken van krijgen. Hier moet Jona zeggen, uitgestoten van voor uw ogen. Dat oordeel moet hij ondergaan, ontzaggelijk. Er is een meerdere Jona geweest, die heeft dat ook gezegd. Uitgestoten van voor uw ogen. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? O, daar heeft hij als plaatsbekleder die plaats ingenomen, die Jona's. Die zondaren zouden moeten hebben voor Gods aangezicht. Uitgestoten. Daar is hij uitgestoten. Daar heeft zijn vader zijn licht. Ja, zelfs van de zon heeft hij ingetrokken. Daar heeft God zo niets ervaren. Van dat kindschap. Alleen Gods toorn gevoeld. Iets gevoeld. Ja, iets. Dat heeft Jona gevoeld. Maar de Heer Jezus heeft daar de volle, eeuwige toorn Gods op hem voelen drukken. O, daar is hij als het ware ten helle nedergevaar. Gods gramschap gedragen. Zo benauwd. O, die zeelui, die hebben iets van benauwdheid gekend, ze vreesden. Jona is door de Heere dieper doorgeleid. Die heeft er geroepen uit die buik van de vis om benauwdheid. Hij had het wier aan zijn hoofd gebonden. Maar de Zoon Gods is eeuwig diep gegaan. Geen wier aan zijn hoofd, maar een doornenkroon. O, die Zoon Gods heeft die volle vloek gedragen. Uitgestoten. Kom, is dat nu ook het ergste voor u? Tegen God gezondigd. Daarom ben ik eeuwig waard dat hij nooit meer naar mij zal omzien. Eeuwig van voor zijn ogen uitgestoten. Nu is er één geweest die heeft gezegd, ik voor u. Opdat gij nimmer meer van God gescheiden zoudt worden. Dat is die meerdere Jona. En wat een wonder dan. Want daarom wordt die Jona verhoord. Dan gaat die Jona hier roepen. En heeft Jona niets verdiend. En toch mag hij ontvangen. Onverdiend. Verhoord. En die Zonen Gods. Die heeft nu alles verdiend. En die is niet verhoord. Zie je hem naar de hof van Gethsemane. En die het mogelijk is. O Heere. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Die drinkbeker die smarten naar het lichaam. Die smarten naar de ziel. Ja, bovenal dat van God gescheiden zijn. Van zijn vader gescheiden. Dat was voor hem de grootste smart. O, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hij is niet verhoord. Hij heeft die volle toorn Gods gedragen. Voor zijn volk. Als je nog onbekeerd bent. U blijft onbekeerd. Zult u straks ook gaan bidden. Zult u uit die benauwdheid gaan roepen. O, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van die heilige God. Het aangezicht van het lam. Die toornige ogen, de toorn van het lam. O, bedek ons daarvoor. O, dan gaan we roepen om verberging. Ontzaglijk, dan zullen we niet verhoord worden. Dan gaan we roepen als die rijke man om één druppel water. We zullen niet verhoord worden, verdiend. Om niet verhoord te worden. En dat dan ook te verkrijgen. Dan geen ontferming. Zal het eeuwig zijn. Had ik maar, had ik maar. En dan te weten. Dat er een weg ter behoudenis gepredikt is. Dat de Heer dat bezegeld heeft. Met die eed. Het water van de doop. Die weg ter behoudenis in Christus daar is. Dat hij is ondergegaan in dat water. Wat hij ook is bovengekomen. De toren Gods gedragen. Zo is dat oordeel aan Jona. Ja, bovenal aan de meerdere Jona. Voltrokken. Opdat Jona de verlossing zou mogen zien. Onze derde gedachte. En dan lezen we in het tweede hoofdstuk dat Jona bidt. Hij riep tot de Heer. Ik schreide, zegt hij. Jona, vers 1, bad tot den Heere zijn God. Ik moet denken aan Saulus van Tarsen. Die fariseer. Wat heeft hij daar gestaan op de hoeken van de straat? Ik dank u, o God, dat ik niet ben als al die andere mensen, als deze tollenaar. Toen zal hij daar ook gestaan hebben. Ik lees nergens dat Saulus gebeden heeft, dat in de Bijbel staat. Want dat is geen gebed. Dat ziet de Heer niet als een gebed. Maar daar in de straat de recht, daar ligt hij ook 3 dagen, net als Jona, ligt hij te kermen. En dan lees ik en zie, hij bidt. Zo geldt het ook voor Jona. Ik lees niet van Jona dat hij gebeden heeft. Nee, in tegendeel. Dan ligt hij daar te slapen. En dan moet hij door een heidense bootsman moet hij worden wakker gemaakt. Roep tot uw God. Misschien zal hij ons genadig zijn. Jona bad niet. Ik lees niet dat hij dan gaat bidden. Ik lees niet dat hij gaat bidden en zijn zonde beleiden als hij daar staat, als het lot geworpen wordt. Hij zwijgt, hij zwijgt, hij zwijgt. Hij beleidt zijn zonde niet. Oh, dan kan je ook niet bidden. Want als de zonde tussen de Heer en uw ziel instaan, en als u die zonde niet los kan laten, dan kan dat gebed nooit omhoog gaan. Dat begrijpt u wel, dus geen oprecht gebed. Maar nu staat er, en hij bad. Ik riep tot de Heer. Dus wat gebeurt in het leven van Jona? Daar heeft de Heer hem als schuldige aangewezen. Daar is hij mogen gaan buigen onder Gods recht. Daar is hij gewillig gemaakt om ook weer terug te gaan, om in die weg te wandelen. O, dan is hij met zonde en schuld beladen. Maar daar gaat toch een oprechte roep naar boven. Toen hij is aangewezen, heeft de Heilige Geest in zijn hart hem aangewezen. Toen heeft die Heilige Geest die liefde weer vernieuwd, zoals hij die voor het eerst uitstort in een zondaar. Hier opnieuw bij Jona, iets van die liefde Gods, wie nu de Heere is. En dan kan Jona niet meer zonder zijn God. O, dan krijgt hij hoge gedachten over die God, dan krijgt die God zoveel waarde in zijn leven. Dan gaat hij roepen, niet alleen om behoud, maar om zijn gunst en om zijn gemeenschap. Dan gaat hij bidden, wordt hij ook ingewonnen als een Saulus. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Wordt hij gewillig gemaakt. En dan roept hij. Hij schreit daar. Schreien, dat betekent hier met smeking en geween. O, daar heeft hij smart en verdriet over zijn zonde tegen de Heere gedaan, hete tranen. Kent u die hete tranen ook? Vanwege de zonde, vanwege die walgelijkheid die dan uit mijn hart komen. O Heer, was mij, reinig mij van al mijn zonde, van al mijn ongerechtigheid. Dan gaat hij roepen als uit Psalm 130. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot gij, tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Waar gaat dan die genade, die barmhartigheid Gods in Christus een waarde krijgen? Maar zo roept hij daar tot de levende God. Achan, jullie kennen die geschiedenis wel, jongens en meisjes. Dat was die man bij Jericho, die het goud stal en die klederen stal. En die verborg die in zijn tent. Het werd het lot geworpen. En dan zo verschillende ronden. Uiteindelijk valt dat lot op Achan. Het was voor Achan eeuwig kwijt. Achan, ja, knarsentandend, moest hij toegeven. Hij is daar geen schuldenaar geworden voor God. En daar hield de genade Gods op. Jona, gezwegen, aangewezen door het lot, in de zee ondergegaan. Jona is eeuwig kwijt. Waarom zou u nog roepen, Jona? Waarom zou u nog bidden, Jona? Alles verzondigd. Dat roep heeft toch geen zin meer? Het is nu te laat. Dat oordeel heeft zich voltrokken. Te laat, voor eeuwig kwijt. Zou het niet door zijn hart en door zijn ziel gegaan zijn? Mag ik u zeggen? Dat is de taal van de duivel. Dat is de taal van het ongeloof. Misschien spreekt hij in uw hart ook wel. Bidden, veel te oud, kerkbank versleten, altijd het woord over u heen laten gaan, dan kan het niet meer. Bidden, te veel gezondigd, gedoopt voor of door plaatsen gekomen waar je niet hoort, de taal die daar uitgeslagen is, de daden die je gedaan hebt, maar dat tegen beter weten in, voor zo eens er geen vergeving. Misschien wel de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Kan niet meer. Bidden? Ach man, als je bidt, dan bid je eigenlijk alleen maar voor je eigen behoud. Je gebed is niet oprecht. En kijk maar, die gedachten dwalen af. Eigenlijk wil je de zonde vasthouden. Bidden. Toch niet uitverkoren. Waarom zou ik het nog doen? Geniet nog maar even van het leven. Dat is de taal van het ongeloof. We zouden zeggen, dat is alle reden voor Jona. Als je niet meer had gebeden. Eeuwig kwijt. Heere, kan voor mij niet meer. Zit er zo nog in ons midden. Luisteren ze zo nog mee. Voor mij kan het niet meer. Het kan ook niet. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is de taal van het geloof. En dan mag Jona de taal van het geloof spreken. Want dan zegt hij in vers 4, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. O, u wilt me niet meer aanzien, ik ben daar weggestoten. Nochtans, maar, dat is de taal van het geloof, maar, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. En toch zal ik opgaan naar Jeruzalem. En toch zal ik daar staan nog in die tempel. Toch zal ik uit deze vis komen. Johannes Calvijn, hij schrijft het. Grote strijd. 3 dagen lang en 3 nacht is Jona daar beurtelings voor Gods rechterstoel geplaatst. Door het oordeel Gods, dat zweeft hem voor oog. En anderzijds mocht hij iets van die hoop hebben. Nochtans zal ik opgaan en zal ik die tempel weder aanschouwen. Maar Jona, waar baseer je die hoop op? Ik sta wel eens bij sterfbedden. En dan klinkt het zo, ik hoop dat God mij nog genadig wil zijn. Aangrijpend. Natuurlijk mag ik dat hopen. Maar voelt er, het is maar, ik hoop het maar. Misschien doet de Heer het wel. Er is geen grond voor die hoop. Wat is de grond van uw hoop? Jona, waar hoop je op? Waar baseer je dat nu op? Het is toch kwijt? Zou Jona dat gebaseerd hebben op Gods langmoedigheid? Daar kende hij iets van. Daarom wilde hij niet naar Nineveh, want hij wist het. De Heer is langmoedig, de Heer is barmhartig. En ze zullen zich, als ze zich bekeren, zullen ze gespaard blijven. Het is gebeurd. Zou Jona daarop gehoopt hebben? Ik geloof het vast. Dat hij daar gehoopt heeft op wie de Heere is. Zou Jona gehoopt hebben op Gods bemoeienis? Dat hij nu al een aantal dagen in die vis zit. Is hem tot verwondering geweest dat hij er nog mag zijn? Zoals Jeremia het mag zeggen op de puinhopen van Jeruzalem. Het zijn de goede tierenheden des Heeren dat ik nog niet vernield ben. O, de Heer heeft nog bemoeienissen met me. Maar dat is niet zo'n grond. Nee, dat de Heer nog bemoeienissen met ons heeft. Dat we nog in deze tijd naar de kerk mogen gaan. Nog mogen meeluisteren. Het zijn de bemoeienissen van de Heer. Hij heeft nog geen lust in onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren zullen en leven. Maar dat is niet de grond. Jawel, dat de Heer genadig en barmhartig is. Daar mogen we op aangrijpen. Ja, meer. Dat is die taal van het geloof. Heer, u bent niet alleen barmhartig en genadig. Maar kijk nou eens naar dat doopwater. Heer. U heeft toch ook gezegd persoonlijk dat u ons leven opeist, dat u mijn God wil zijn. Ach Heer, ik sta er altijd tussen. Ik heb het verzondigd. Maar bij u kan het toch. O, er heeft Jona iets mogen vertrouwen op die God. Het staat er ook met hoofdletters. Ik riep in mijn benauwdheid tot de Heere. Met hoofdletters, die verbondsgod. Die zijn verbond waarmaakt. Die zo langmoedig en genadig is en dat voor zondaar. Weet wat nu zo groot is? Jona gaat geen conclusie trekken. Het was de worsteling van Gods volken. Ja, Heere, mogen we iets zien van uw genade, maar is het nou ook voor mij? Is het nou ook voor mij? Is het nou ook voor mij? Wat je dan maar moet doen. Bidden of de Heer het wil bevestigen in het leven. Want dat staat hier in Jona. En de Heere antwoordde mij. Daar is de Heere overgekomen met zijn woord. Daar heeft hij iets van zijn gunst en zijn genade laten zien. In het hart afgedrukt. Wat een eeuwig wonder. Jona door eigen schuld. In de nacht van zijn verlorenheid. Zij de Heere aangeroepen. Is de Heere overgekomen. Kent u dat verloren, verloren? De Heere aanroepen. En dat de Heere spreekt. Ik, God, ben uw God. Een ontzaglijk wonder. Snapt u dan eens de vrede? En gelijk erop komt de strijd weer. Heb me niet vergist. Voor zo een, niet bedrogen. En toch nooit meer vergeten wat de Heere gesproken heeft. Heeft de Heere zo gesproken in uw leven. Dat woord zo'n kracht doet. Maar dan nog is er zo'n grote vraag bij Jona gekomen. O Heer, als u nou ook mijn God wil zijn. U heeft gesproken, u betoont het. Want ik mag nog zijn in het heden der genade. U heeft dat ook bevestigd. Bij Jona natuurlijk de besnijdenis, maar bevestigd met dat doopwater. Maar hoe kan het dan goed komen tussen u en mij? Want u bent een rechtvaardig God en ik ben een zondaar. O Heer, als u gemeenschap met mij zou hebben, ik zou uw naam bezoedelen. Hoe kan het nog ooit goed komen? Kent u die puzzel van uw leven? Hoe nou rechtvaardig God gemeenschap kan hebben met zo'n zondaar als ik ben? Een raadsel in het leven. Weet u wat nou het wonder is van Jona 2? Daar heeft de Heere dat raadsel opgelost voor Jona. Ja, de Heere wil het raadsel oplossen. Het staat in onze tekst. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Waarom zegt Jona dat? Dat zegt Jona echt niet van, ik geloof vast dat ik nog in de tempel mag zijn. Dat ik uit die vis mag komen. Ik denk dat hij dan wel gezegd had, nochtans mag ik weer in mijn huis komen. Mag ik weer thuis komen. Bij mijn vrouw en kinderen, ik weet niet of die had. Maar dat zegt hij niet. Het gaat hem om de tempel. Hij heeft daar in het donker, die donkere nacht van zijn leven, heeft hij iets gezien, de tempel. Hij zegt het ook, uw heiligheid. Dan lees je de kanttekeningen daarbij bijna. Maar de tempel, wat ziet Jona daar? Hij krijgt die tempel voor ogen. En die tempel, wat was daar, wat gebeurde daar? Was ten eerste de plaats waar de Heere woont. De tempel uwer heiligheid. Daar woonde de Heere bij zijn volk. In dat heilige der heiligen. Hoe kon dat toch dat de Heere bij een zondig volk woonde? Kijk, het is diezelfde puzzel. Weet je wat dat kan? Kijk eens verder rond in die tempel. Hoe kom je in het heilige der heiligen, jongens en meisjes? Weet je dat? Ja, dan moet je door het voorhof gaan. Ja, ho, en dan? Dan moet je langs het... Hoe ging de hoge priester naar het heilige der heiligen? Moest je eerst naar het brandofferaltaar. Daar moest geofferd worden. Daar vloeide het bloed. Dan moest hij langs het wasvat... Moest hij gereinigd worden. Dan kon hij de tempel in het heilige. We gaan hier alle dingen nu ophalen. Daar stond dat reukaltaar. Daar steeg die reuk op. Teken van het gebed. En dan met dat bloed gereinigd in het gebed. Dan kon hij dat heilige der heiligen. Kon hij op de grote verzoenig. Dat bloed sprengen bij het altaar. Kijk, daar mag Jona iets van zien. Die tempel uwer heiligheid. Daar heeft de Heere zelf een lam ten brandoffer voorzien. O, zoals ik nu in de geloven gegaan ben voor die mannen. Als een type. Als een beeld. Zo gaat de Heere zelf een lam ten brandoffer voorzien. En wij weten, daar heeft de Heere in voorzien. O, dat bloed zal vloeien. Zal de betaling zijn voor mijn zonde. O, dan mag God wijzen. Dan gaat God wijzen op dat geslachte lam. Dat daar nu staat. Dat lam dat torent over de zonde. Straks op de jongste dag. Maar het is dat geslachte lam dat er staat. O, als we dat geslachte lam nu mogen zien. Zijn bloed vloeit. Daar is die betaling van de zonde. O, dat bloed, zoals dat water van de doop. Dat wast en dat reinigt van al de zonde. Dat was wat. Om nu rein en heilig voor de Heer te verschijnen. Dat kan niet anders. In dat gebed, waar nu die grote hoge priester staat aan de rechterhand. Hij is toch opgevaren in de hemel. Vanmorgen toch gehoord. Om zijn kerk te regeren, te vergaderen. En daar bidt hij voor zijn kerk. Daar zij die hoge verheven zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken. Daar heeft Jona iets van mogen zien. Van die zalig maken. Van het offer bij de Heere vandaan. De tempel uw heiligheid. Dat heeft hij mogen zien op die meerdere Jona. Daar heeft Jona de verlossing gezien. En weet je, als Jona dat gezien heeft, dat is die taal van het geloof. Nochtans zal ik, ondanks mijn hemelhoge schuld, maar ik heb gezien hoe God nu verzoening heeft gevonden in zijn eigen zoon. En daarom, nochtans, zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. O, dan zal ik daar straks ingaan met gejuich. Dan zal ik daar straks Gods grote naam eeuwig groot mogen maken, omdat hij het heeft gedaan. Zo mocht Jona zijn leven geven voor die mensen. Maar hij had zelf dat grote offer nodig. Hoe heeft nou Christus zijn leven gegeven? Jona verdween in de golven. Hij wist niet hoe het af zou lopen. Maar hij heeft gebogen onder Gods recht. De Heer Jezus in de golf. En dan zult u zeggen, ja, maar de Heer Jezus wist hoe het afliep. Dat is waar. Dat is waar. Maar let wel, hij was wel mens. Waarom wist de Heer Jezus dat? Omdat zijn vader dat tegen hem gezegd had. Naar zijn godheid ligt dat natuurlijk anders. Maar naar zijn mensheid, waarin hij moest lijden, wist hij dat niet anders dan door het geloof. Is dat een verschil met ons? Gods woord getuigt daar toch van? De Heer heeft er zelfs een eed op gedaan. En ieder die tot mij komt, die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. O, die als een Jona zijn zonde beleidt en zich voor mij neerlegt. Als een verloren zondaar, die zal behouden worden. Die zal niet verloren gaan. Die op dat offer vertrouwt van Christus. Dat weten we toch ook? En waarom dan zoveel strijd, zoveel ongeloof? Nee, dan moest de Heer Jezus daar in die donkere nacht hangen aan dat kruis. Waar de Vader zijn licht introk. En waar de duivel hem bestormd heeft. Bent u nou werkelijk Gods zoon? Ik geloof er niets van. Want zou een vader, ja die hemelse vader, zou die zijn zoon zo aan het vloekhout hangen? Zo in de smaad, zo in de pijn, zo in de straf. Laat maar zien dat u Gods zoon bent. Indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis. Of voelt u die bittere aanslag? Christus heeft geloofd, volmaakt. Zich vastgegrepen aan het woord van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan wist hij de weg die voor lag, ontzaglijk, om die volle toren Gods te dragen. Maar hij heeft dat vrijwillig gedaan. Het kruis gedragen, de schande veracht. Ja, ziende op die heerlijkheid die voor hem was weggelegd. Die kroon die hij zou ontvangen van zijn vader. Dat volk dat hij ontvangen zou van zijn vader. Zijn bruidsgemeente, om die straks eeuwig bij hem te hebben. Omdat zij zijn heerlijkheid zouden aanschouwen. En omdat dat volk die heerlijkheid zou ontvangen. Daarom heeft hij dat gedaan. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar heb ik mijn leven gegeven. Opdat u eeuwig behouden zou worden. 3 dagen heeft Jona zo in de vis gezeten. Teken van Jona. Zo is Christus de dood ingegaan. 3 dagen in dat graf gelegen. En toen is die steen weggerold. En zij die kroon der heerlijkheid ontvangen. Daar ten hemel gevaren. O, wat een heerlijk moment. Gekroond als koning. Straks zal hij wederkomen. Dan zal alle ogen hem zien. En alle knie zal voor zich voor hem buigen. Ook degene die hem doorstoken hebben. O, dan zullen ze voor hem moeten buigen. Dan zal het eeuwig te laat zijn. O, buig dan hier toch uw knieën voor koning Jezus. Je aanvaardt hem toch. Als dat offer dat God zijn vader gegeven heeft. Jona is uitgespuugd. Hij heeft ook de heerlijkheid mogen aanschouwen Daar is hij op dat strand uitgespuugd. En daar heeft hij gestaan. Vol verwondering, gelooft u niet? Dat de Heer nu nog naar zo'n ongehoorzaam kind, naar zo'n ongehoorzame knecht wil omzien. De dood verdient. Maar de Heer heeft geen einde gemaakt aan zijn leven. Nee, daar heeft hij mogen zien op dat offer. Daar is verwondering gekomen. Ik zou moeten zeggen, die vrucht kun je in 3 V's samenvatten. Dat is verwondering. Dat is vrede. Vrede met God door het offer. Door onze Heer Jezus Christus. En dat is vreugde. Er is daar geen vreugde met geen pen te beschrijven. Zal het daar niet op volgen. O, de Heer is zo goed voor mij geweest. En dan vrede met die God. Een vreugde die alle verstand. Een vrede en een vreugde die alle verstand te boven gaat. Wordt hier in dat leven al gesmaakt. Wordt hier die hemel alles geproefd. Straks volkomen. Teken van Jona. Dat is de vreugd. De zeelui. Zij vreesden. Ze offerden. We hebben er net iets van gezegd. We weten niet hoe het in hun hart lag. Maar zij erkennen God. Als die grote God. De mannen van Nineveh. Die zullen opstaan. Zo lees ik in Matthäus 12 in het oordeel. Met dit geslacht. En zullen het zelf veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Die wisten amper wat van die God af. En dan komt daar zo'n vreemde profeet. En ze bekeren zich. En meer dan Jona is hier, zegt Christus. Heeft u vanmorgen, vanmiddag ook zijn stem gehoord? En niet de stem van de predikant. Maar de stem van de Zonen Gods, meer dan Jona is hier. En hebben de Nineviërs zich bekeerd? Heeft u zich ook bekeerd? Die stem van de meerdere Jona. Uw zonden beleden en gelaten. Geroepen tot die Heere om genade. En niet gerust tot hij ook geantwoord heeft. Ziende op zijn barmhartigheid. Ziende op zijn verbond. Zijn belofte. Daarop te pleiten ook al is aan onze kant alles verloren. Heeft u ook uw ogen alles mogen zien op dat offer. Dat offer wat in het water geworpen is. In die golven van Gods toorn. En waar God tevreden mee was, verlost door de meerdere Jona, toen stond de zee van Gods storen over uw leven, toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Amen. Eindigen met dankgebed. Heer, wat bent u dan langmoedig, geduldig, ja taai van geduld. Zoudt u ons net als Jona maar willen aanwijzen als de schuldige? Geef toch dat buigen voor u. Geef dat aanvaarden van het oordeel. Maar geef toch ook dat roepen uit benauwdheid. En dat zicht op dat offer. De meerdere Jona. Die ontzaglijke benauwdheid is ingegaan. Uw volle toorn gedragen heeft. En dat voor verloren zondaren. Heer, wees ons zo genadig. En mocht dat doopwater toch ook gebruikt zijn. Dat daar iets van gezien wordt. We bidden dat. Onverdiend, maar hoor ons zo. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 43, eraan van het 4e vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. En wat er verder volgt, Psalm 43 en daarvan het 4e vers. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.